Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms wilden we wel dat we een toverstokje in handen hadden. Dat we bij wijze van spreken zouden kunnen zeggen, hocus pocus en alles is veranderd. Ten goede wel te verstaan. Die moeizame relatie tot je vader. Die harde vraag naar het waarom, die steeds maar weer terugkeert. Die langdurige zorg voor die zieke. Alle ups en downs daarbij, natuurlijk. Maar het gaat uiteindelijk steeds verder achteruit. En het valt lang en zwaar. De onrust, de burgeroorlog eigenlijk in Irak, zelfs bij berichten van tientallen doden in één keer, kijkt niemand meer op. Wat zou het toch heerlijk zijn om een toverstokje te hebben en met één enkel woord ineens weer alles in orde te kunnen maken. Dat al die ellende, dat het in één keer voorbij is. Dat we ruimte hebben, ruimte krijgen om opgelucht adem te halen. We weten dat het zo niet werkt. Dat dat wat al te simpel gedacht is. De gebeurtenissen op de berg waarvan we vandaag gelezen hebben, die kunnen de indruk geven van zo'n toverstokje. Jezus verandert van gedaante. Hij straalt zelf, zijn gezicht straalt, zijn kleren stralen. Daar op die berg, in Gods directe aanwezigheid. Hoog verheven, onaards, onwerkelijk. Het kan daarmee iets afstotends hebben, iets niet menselijks. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier dat ineens alles zo verandert, anders in een ander licht, een ander daglicht, een ander godslicht komt te staan? Onwillekeurig komen wij de woorden naar boven van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Daar wordt over Jezus onder meer gezegd, die om ons mensen en ons om ons behoud is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden. Om ons mensen is neergedaald. Wat wil dit goddelijke dan zeggen? Om te beginnen moeten we denk ik vanmorgen, net als vaker trouwens, even een stapje als het ware achteruit doen. Een stapje achteruit, zodat we het grotere geheel, zodat we de context kunnen zien. Vooral dat wat vooraf gaat. In het voorafgaande gedeelte, dan gaat Jezus in gesprek met zijn discipelen. En hij stelt dan eerst de vraag, die bekende vraag van, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is nogal een mooie algemene vraag, hè? Wie zeggen de anderen, wie zeggen de mensen, wie zeggen ze dat ik ben. Daar kun je achter verschuilen. Daar kunnen ook de discipelen zich achter verschuilen. Maar direct daarna, die hele directe vraag. En jullie? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En als Petrus dan zijn geloof beleden heeft in de Messias, in de Zoon van de levende God, uitgerekend dan vertelt Jezus de weg die hij moet gaan. De weg van lijden. De weg van door steeds weer mensen afgewezen worden. De weg van de dood. Maar ook de weg van de opstanding. Jezus vertelt niet alleen over zijn eigen weg, hij vertelt ook over de weg die zijn leerlingen, die zijn discipelen moeten gaan. Degenen die hem willen volgen. En hij typeert hun weg met een weg van kruisdragen. Het zijn allemaal grote woorden. bijna ook abstracte woorden. Lijden, kruisdragen. Het zijn woorden die de tijd vragen. En het duurt dan ook 8 dagen, zo lezen we, voordat Jezus als het ware verder gaat. En voordat hij Petrus, Jacobus en Johannes bij de hand neemt en meeneemt de berg op. Om te bidden. Om zijn vader te ontmoeten. En als Jezus daar dan bidt. Als hij daar dan vol overgave bidt. Dan vallen zij in een diepe slaap. Hebben we dat niet vaker gehoord? Leerlingen, discipelen. Die in slaap vallen, juist als het erop aankomt. En in zijn bidden begint Jezus te stralen. Er gaat iets van hem uit. En opeens zijn daar om hem heen Mozes en Elia om met hem te spreken. De discipelen schrikken wakker. Is het door de stemmen geweest of door het felle licht? Wie zal het zeggen? Kort tevoren heeft Jezus hele dreigende woorden gesproken. Woorden die hen angstig zullen hebben gemaakt. Woorden die hen vreemd zijn voorgekomen. Iemand die ze zo hoog hebben. Hij zegt van zichzelf dat hij zo diep zal dalen. Hoe zit dat? Ze hebben een week gehad om het te verwerken. Al die woorden, al die grote woorden. Als ze het al hebben verwerkt. Geen wonder dat Petrus dit vast wil houden. Deze hoge ervaring, deze bovenaardse ervaring. Dit bijzondere moment. Niet de weg naar beneden, maar gelukkig de weg naar boven. Petrus wil het vasthouden en hij stelt voor om tenten op te slaan voor Jezus, voor Mozes, voor Elia. Even lijkt het alsof die woorden die Jezus eerder gesproken heeft, alsof het allemaal één boze droom is. Alsof het allemaal niet waar is. Even lijkt het alsof dat zware, dat onbegrijpelijke, dat ondraagbare. Even lijkt het of dat allemaal is afgewend. Alsof het voorbij is. Even lijkt het alsof ze met elkaar in een ander weten zijn overgegaan. Ik wil stilstaan, als het ware, inzoomen op één enkel zinnetje. Op één enkel woord. Alleen bij Lucas horen we waarover Jezus spreekt met Mozes en Elia. Hij spreekt met hen over, zo zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, zijn levenseinde. Zijn levenseinde die hij in Jeruzalem moet volbrengen. Bij dat woord levenseinde, daar staat in het Grieks een woord dat u ook kent. Het woord exodus. Hij spreekt met die twee over zijn exodus die hij in Jeruzalem vervullen moet. Letterlijk betekent dat zoveel als uitweg. Ex hodos, uitweg. En je zou kunnen zeggen, dat staat dan tegenover inweg. Optreden aan de ene kant, aftreden aan de andere kant. Opgaan aan de ene kant, afgaan van het toneel aan de andere kant. Toch is dat een te neutrale weergave. Want er staat deze exodus, deze uitweg, die gaat Jezus vervullen, die gaat hij voltooien in Jeruzalem. Dat is dus iets anders dan dat daar zou staan of dat daar gesuggereerd zou worden dat Jezus, ja, na verloop van een aantal jaren van werkzaamheid, als het ware met emeritaat gaat, met pensioen gaat. Je werkzame leven, dat tekent zich af in een aantal jaren, meestal zo ongeveer 40, zo ergens dus je 20ste, je 60ste, 65ste, dat hangt er een beetje vanaf. En dan is het voorbij met dat werkzame leven. En ach, hoe gaat dat? Je baas die denkt ook zo langzamerhand, het is wel goed dat hij gaat, dat zij gaat. Natuurlijk, gewaardeerde kracht, veel ervaring, maar het gaat allemaal niet zo snel meer. En zelf heb je dan meestal ook wel zin om er een punt achter te zetten, dus een toewerken naar. Maar bij Jezus ligt dat anders. Het is meer dan een eindpunt van een carrière. Nee, het hoort er wezenlijk bij. Je zou kunnen zeggen, als we weer even in dat beeld van het toneel blijven. Toneel, hoe gaat dat? Een stuk dat wordt met elkaar voorbereid. Er wordt proef gelezen. Er wordt gekeken wat gebeurt er in dat stuk. Welke interactie is het? Hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? Hoe werkt dat? En dan komt het moment, dan is alles gerepeteerd, dan zit alles in het hoofd. En dan gaat het om de uitvoering. Dat is het hoogtepunt. Daar is het om te doen, de grote finale. Je zou dus kunnen zeggen, als Jezus het heeft over zijn exodus, over zijn uitweg, dan is dat eigenlijk inderdaad dat het stuk op het toneel wordt neergezet. Daar komt het op aan. Dat is het hoogtepunt. Niet een eindpunt, dat is een hoogtepunt. En zo zien we in elk van die, wat dan heet de synoptische evangelie. Die evangelie die je voor een heel groot deel naast elkaar kunt leggen. Matthäus, Marcus, Lucas. Dan zie je eigenlijk steeds hetzelfde patroon. Eerst gaat Jezus weg van Jeruzalem. En dan komen die vragen aan de discipelen, aan Petrus. En die zeggen jullie dat ik ben. Dan die verheerling op de berg en dan wordt de draai gemaakt. Dan wordt de draai gemaakt naar Jeruzalem toe. Daar gaat het op aan. Daar komt het op aan. Dan komt het geheim ineens heel dichtbij. Maar Exodus, dat betekende toch ook iets anders. Iets meer. Jazeker. Exodus, dat kennen we natuurlijk uit het Oude Testament. Dat is een krachtige illustratie van wat de uitweg is. Weg uit Egypte, weg uit de nood, weg uit het gevaar. Maar bedenk wel, een uitweg, een exodus, ligt zelden voor de hand. Dat gaat niet vanzelf. Een uitweg moet vaak bevochten worden, gevonden worden, bestreden worden. Dwars door de angst heen, dwars door de onzekerheid heen. Over een smal pad dat eigenlijk onbegaanbaar is. Langs diepe afgronden die je zo doen duizelen dat je dreigt te vallen. Een sprong die eigenlijk net iets te ver is. Zo stond Israël daar eens voor de zee. Geen doorkomen aan. Zo stond Israël daar eens in de woestijn. Hoe kun je daar nu leven? Zo stond Jezus voor die laatste dagen. De dagen van zijn lijden en sterven. Hoe daar doorheen. In een exodus, in een echte uitweg, als deze blijft alleen God over. Als ik hem maar kennen. Die weg gaat Jezus. In het volste vertrouwen. En omdat hij die weg gaat, zal het voor ons uiteindelijk een uitweg blijken te zijn. Weg van al die dingen, van al die kwade momenten, van die kwade gebeurtenissen die ons dreigen te overspoelen. Of het nu inderdaad is die slechte relatie, die moeizame relatie met je vader. Of die harde vraag van het waarom. Of die zorg voor een zieke. De zonde, het kwaad. Hij gaat voor in de uitweg. Misschien weet u het wel, er is ook een organisatie voor gewezen gevangenen. Die heet ook Exodus. Dat is eigenlijk een prachtige naam voor die stichting. Want de bedoeling is dat ze dus gevangenen of mensen die gevangen gezeten hebben, weer begeleiden het volle wegen in. En nou zou je zeggen, dat hoeft toch niet zo'n probleem te zijn. Als je nou het goede maar voor je houdt, dan lukt dat om die weg te gaan. Ja, maar zo simpel is dat dus niet. Blijkbaar, als je in dat circuit eenmaal zit, als je eenmaal in de gevangenis terecht bent gekomen, als je daar de nodige mensen ook beter hebt leren kennen, ook niet de beste meestal natuurlijk, dan is het heel moeilijk om daaruit te komen, om uit dat wereldje te komen. Daarom Exodus, als een organisatie die gevangenen helpt om er juist wel uit te komen. En dat is lastig, want als patronen eenmaal zijn ingesleten, als je je vrienden daar eenmaal hebt gemaakt, hoe kom je daar dan ooit van zijn leven uit? Soms wilden we het wel, dat toverstokje in onze handen. Soms wilden we het wel, dat het allemaal ineens beter zou worden. En toch hebben we vandaag niet meer in handen dan dat Bijbelgedeelte. Licht uit de hemel. Licht dat komt, maar ook weer gaat. Zo eenvoudig dient de uittocht, de uitweg, de exodus zich niet aan. Misschien dat ook de doopouders vanmorgen soms dat toverstokje wel in handen zou willen hebben. Om bij het minste of geringste wat hun kind, wat hun kinderen overkomt, om het maar even weg te toveren, weg te duwen. Of later bij het opgroeien, dat ze maar niks zal overkomen, dat ze gelukkig zullen zijn. Maar ook zij hebben vanmorgen in de doop niet meer dan dat licht uit de hemel. Dat zien soms even. Dat licht, dat goddelijk licht, dat in de doop ook op hun kind, op hun kinderen valt. En God zegt zo ook vanmorgen tegen hem die gedoopt gaat worden, je bent mijn kind, je bent mijn zoon, mijn geliefde. En God tekent met zijn eigen inzet, met zijn eigen leven voor de goede afloop, voor de uitweg, de exodus. Het is niet toevallig dat als het in de Bijbel gaat om de hemel, als het gaat om het leven dicht bij God, als het gaat om onze levensbestemming, dat het dan ook steeds weer gaat om licht, om een blinkend licht. Een licht waarin allen verkeren die dicht bij God zijn en zullen zijn. In die zin geeft het licht van vanmorgen, het licht van de doop, een voorafschaduwing naar wat eens zal komen. Het leven voor Gods aangezicht. Tot slot, een klein verhaaltje, waarin verschillende elementen van de preek van vanmorgen weer terugkomen. Er was dus een regenwolk. Een zware regenwolk. En de druppels uit die regenwolk, die zouden spoedig vallen. En er werd verlangend naar uitgekeken. Lang verwachte regels, regen. En de druppels, ze begonnen te vallen, maar het was hoog en het was koud. En de druppels veranderden, transformeerden in sneeuwvlokken. En ze vielen niet in het dal, dicht bij de mensen, de dieren, de planten die het water nodig hadden. Nee, ze vielen op de berg als sneeuwvlokken. En die sneeuwvlokken die keken naar zichzelf. En ze keken naar elkaar. En ze zagen hoe wit ze waren, hoe glinsterend ze waren, hoe mooi ze waren, hoe prachtig, hoe aantrekkelijk. Met elkaar vormden ze een schitterende deken. Sneeuwvlokken keken om zich heen. Een prachtig uitzicht. Hier wilden ze nooit meer weg. Hier wilden ze altijd wel blijven. Met elkaar. En die planten, die dieren, de mensen, zij die het vocht zo nodig hadden, ze moesten zelf maar zien hoe ze aan dat water kwamen. Zij, de sneeuwvlokken, bleven in dit prachtige land. Ze moesten toch ook een keer aan zichzelf denken, niet waar? Toen begon de zon te schijnen. En de sneeuwvlokken glinsterden nog meer, het werd nog mooier, nog prachtiger dan voorheen. En tegelijk, toen dat licht op hen viel, toen schaamden ze zich ook. Diep in hun hart wisten ze dat anderen op hen op het water wachten. En uiteindelijk lieten ze de warmte toe. Ze smolten. Ze wisten, ze waren ervan overtuigd dat het licht van de zon altijd bij hen zou zijn. Op de weg die ze ook verder zouden gaan. En ze wisten dat ze uiteindelijk ook door het licht van die zon zouden worden opgenomen. Amen.